Dat lied nog eens, geloven alleen. Alle dingen zijn mogelijk, geloven alleen. En we hebben hier niet de voldoende zitruimte om onze kleine kerk te houden. En er zijn maar zitplaatsen voor een paar honderd mensen, denk ik, of iets meer. En het spijt ons dat de mensen moeten staan, maar ik zal mij meteen haasten en mijn paar opmerkingen die ik te maken heb. En ik zal bidden dat God u alles zal geven waarvoor u hier bent gekomen om te zien vanavond. En om uw harten gevuld te laten worden met zijn goedheid en zijn barmhartigheid. Want ik weet waarlijk dat dat zijn goddelijke wil zou zijn, dat het zo zou zijn. Het eerste wil ik zeggen dat het hier lang gemist zal worden, het heengaan van onze zuster Casey. Hoewel ze oud was, ik denk ver in de 80, en hoe ze ook dag na dag door de sneeuw en de regen, als ze zich op weg begaf naar de gemeente van de levende God, een paar avonden geleden was het een groot voorrecht om naast haar bed te staan, toen ze heen ging, en ik zei, kent u mij? En ze, ik weet niet of ze mij kende of niet, maar toen ik zei, kent u Jezus? Knikte ze met haar hoofd ja, dat ze hem kende. Toen was ik blij om haar kinderen, haar kleinkinderen en ik geloof zelfs achterkleinkinderen naar het bed te roepen en te zeggen, dat is de manier om heen te gaan. Ten slotte moeten we heen gaan. Het is de mens beschikt eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dan onze zuster Hall. Broeder William Hall, voorganger van de Milltown Baptistenkerk, die kort geleden een bekeerling tot de Here was in een van de samenkomsten, een paar jaar geleden, en werd genezen van een ernstige kanker. Toen de dokters zeiden, de besten die er in zijn deel van het land te vinden waren, en dan de dokter in New Albany zei dat hij stervende is, en hij kwam hierheen en zijn vrouw, ze belde me op en ze zei,
Broeder Billy, wil je komen praten voor Will?
Broeder Billy, wil je voor Will komen bidden? Hij sterft aan kanker. En we gingen daar om hem te zien en de kanker was van de lever. En het had zijn lever opgezwollen en hij werd geel en was bijna bewusteloos. En ik vroeg hem of hij het erg zou vinden als ik mijn doktervriend hier in de stad zou bellen om met hem te praten. Dat was dokter Sam Adair. Velen van u kennen hem. En dokter Sam zei, Billy, er is maar één ding te doen, dat is hem naar Louisville te sturen naar een beroemde kankerspecialist. En ze sturen hem daarheen voor een onderzoek. En natuurlijk wilde de dokter daar het hem niet vertellen, dus belde hij dokter Adair op en dokter Adair belde mij en hij zei, Billy, de predikervriend zal over 4 dagen dood zijn. Hij zei, hij heeft nog 4 dagen te leven, zei, want de kanker heeft zijn lever verteerd. Ik zei, dokter, is er niets wat u voor hem kunt doen? Hij zei, Billy, we kunnen zijn lever er niet uithalen en dan nog leven. En hij zei, als hij prediker is, moet hij bereid zijn om te gaan. Ik zei, dat is hij, geloof ik. Dus was het voor mij een moeilijke zaak om zijn dierbare vrouw te gaan vertellen dat broeder Will Hall over 4 dagen dood zou zijn. De familie Wright hier zit hier, die er getuigen van zijn en vele anderen, en waar ik ging erheen en zei tegen mevrouw Hall, Will zal over 4 dagen dood zijn. De dokter zegt dat zijn lever eruit is gevreten door kanker. Dus ik kwam naar huis en de volgende ochtend, er komen veel mensen naar het huis, weet u, en ik moet soms heel even eruit. Ik kwam net van zo'n reis, daar in Kentucky, waar ik op jacht was. En ik ging die ochtend op eekhoornjacht, kwam vroeg thuis en keek buiten en er was niemand op de oprit thuis. Dus ik ging en pakte mijn oude hoed en 22 geweer en begon op weg te gaan. En ik zag daar een appel hangen. Het was de afschuwelijkst uitziende appel die ik ooit zag. Ik dacht, waarom heeft Mira zo'n appel aan de muur gedaan? Knoestig en aangevreten door de wormen. En ik merkte dat het niet aan de muur hing, hij hing in de lucht. En ik knielde neer met mijn oude hoed en geweer in mijn hand. En ik zag nog een appel en nog een appel, totdat er 5 appels stonden. Toen kwam een hele grote appel met rode strepen erin neer en maakte 5 grote happen en sneed de appels gewoon in stukken en slokte ze op. En ik dacht, wat is dit? En toen stond de engel des Heren, wiens foto u daar ziet, in de kamer en zei, ga broeder Hall vertellen, zo spreekt de Heere, hij zal niet sterven. Hij is nu 5 maanden ziek, maar binnen 5 dagen zal hij gezond zijn. Gauw belde ik dokter Adair op en ik zei, hij zal leven. Hij zei, Billy, hoe kan hij leven? En zijn lever uit hem gevreten? Ik zei, ik weet het niet, maar de Heere heeft net gezegd dat hij zal leven en dat is alles wat ik weet. En hij leeft vandaag. En zijn vrouw, ik geloof bijna 75 of 80 jaar oud, glipte enkele dagen geleden weg om bij de Heere te zijn toen ik in Kentucky was. God zegene haar ziel en zuster Casey ook. Ze zijn beiden in deze kerk geweest en waren bij ons in gemeenschap. Ieder mens, ongeacht hoe jong of hoe oud of hoe gezond, er is één dag dat we allemaal God zullen ontmoeten. We kunnen ons daarop voorbereiden. Nu, vanavond wil ik slechts enkele aanhalingen uit Gods eeuwige en gezegende woord. En ik zou er hier slechts een gedeelte van willen lezen, gevonden in het boek Marcus, in het 11e hoofdstuk van Marcus. Ik wil voor enkele ogenblikken over geloof spreken, want velen van u staan er, uw ledematen verkrampen anders. Ik wil beginnen bij de 20e vers. Ik wil het voorlezen uit het oorspronkelijke Griekse lexicon. En 's morgens, toen zij voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. En Petrus herinnerde het zich en zeide tot hem, Meester, zie, de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. Jezus antwoordde en zeide tot hen, hebt geloof in God.
That whosoever shall say unto this mountain, be removed and cast into the sea.
Want voorwaar ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en in de zee geworpen, en in zijn hart niet zal twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, hij zal verkrijgen wat hij ook zegt. Wat een gezegende belofte. Geloof in God. Het is iets verbijsterends voor vele mensen. En dan nog zouden we ons moeten schamen om te bekennen dat we geen geloof in God hebben. Ten eerste, er zijn lafaards die 10.000 maal de dood sterven terwijl ze hier op aarde zijn, en een held sterft nooit. Zijn herinneringen blijven voortleven voor zijn grote heldendaden. En meestal zijn mensen die geloof hebben, mensen die ervaring hebben. Ervaring brengt geloof. Ik denk dat dat de reden is dat de Bijbel ons leert. Jezus zei in Johannes het 3e hoofdstuk, tenzij iemand wedergeboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet begrijpen. Nu, daar citeer ik uit het origineel. In de King James staat, kan hij het niet zien. Maar het woord betekent niet zien, zoals wanneer u met uw ogen kijkt. Het betekent om te begrijpen. U kunt het koninkrijk toch niet zien, u moet het begrijpen. En Jezus zei, tenzij een mens wedergeboren wordt, eerst zal kan hij het koninkrijk van God niet begrijpen. Dus het is een... Het betaamt ons een ervaring te hebben voordat geloof ooit veel kan bereiken. Daarom behoren mensen gered te zijn voordat... Eerst ze tot God komen en een ervaring te hebben van redding voordat ze God benaderen voor hun genezing. Het zal wonderen verrichten als u het slechts kunt geloven. Nu, merk op, vele malen in de schriften nemen we het beroemde oude beeld van Israël toen ze in moeilijkheden waren. En er brak een oorlog uit tussen Israël en de Filistijnen. En Israël had zich verzameld op de flank van een heuvel. En de strijd was in gereedheid gebracht, maar niemand was in staat om ten strijde te trekken, want aan de andere kant van de heuvel had de vijand een grote uitdager. En zoals het toen was, zo is het nu, dat wanneer Gods volk iets begint te doen, de vijand altijd een uitdager heeft, die u erover uitdaagt. En deze grote, haast prehistorische reus stond daar met vingers die 35 centimeter lang waren en een speer in zijn hand zo groot als een weversnaald. Hij daagde elke man van Israël uit om met hem te komen vechten. Zo gaat de vijand te werk als hij denkt de overhand te hebben. Hij zal het nooit doen als hij overwinnend geloof ziet. Maar hij zal het alleen doen als hij weet dat hij je in een verslagen positie heeft. Dat is wanneer de gemeente geen stap kan verzetten, wanneer hij de weversnaald over u heeft. Maar, hoewel in de legers van de Israëlieten, Saul, de grote krijger, als er een man in het hele leger was die meer geschikt was om met deze reus te gaan vechten, was het Saul. Ten eerste was hij een goed getrainde krijger. Hij kende alle manoeuvres, hoe de speren te ontwijken en hoe ze af te slaan met zijn schild. En bovendien stak hij met kop en schouders uit boven iedereen in zijn leger. Hij was er lichamelijk meer tegen opgewassen en hij was een trainer van mannen. Maar zoals het in die dagen met Saul was, ontdekken we dat er vandaag de dag hetzelfde voorkomt. Onder mensen die naar de kerk gaan, sommigen die de best opgeleide geleerden zijn, hebben het minste geloof in God soms, hebben de PhD's en DD's en proberen het uit te leggen. Of proberen weg te komen van het feit van Gods woord onder ogen te zien, proberen ze het op een of andere manier weg te redeneren. En het is waar. Al onze geleerdheid, al onze training, brengt ons nooit in de positie om de vijand tegemoet te treden. Er is geloof in God voor nodig om dat te doen, en dat alleen. Maar als we opmerken, terwijl deze reus zijn grote opschepperij deed, en deze grote theoloog als het ware daar stond, goed getraind om te weten hoe te vechten, maar hij had nooit enige ervaring met God gehad. En zo jammer vandaag de dag om mannen en vrouwen te zien die in de kerk hebben geleefd, zijn opgevoed in deze wieglijst van de kerk en de Bijbel goed kennen, maar ondanks nooit een ervaring met God hebben meegemaakt. Wat wij nodig hebben is om terug te keren naar een echte ervaring van diep in het hart, om te weten in wie je geloof hebt. Geen bepaalde geschriften, maar de ware en de levende God die nu leeft. En daar, in het midden daarvan, ver terug achter de velden, had God een kleine, rossige, kwajongen, genaamd David. Hij hoedde zijn vader zijn schapen. En terwijl hij zijn schapen hoedde, deed hij wat ervaring op. En het was zijn vader die hem naar de leger stuurde om zijn broers wat vijgenkoeken en rozijnenkoeken te brengen. En toen hij daarboven was, zag hij deze grote reus die tevoorschijn kwam en deze grote forse opschepperij deed. Nu, kleine David was helemaal geen partij. Ten eerste was hij nog maar een kwajongen. En ten tweede was hij een rossige jongen, wat betekent dat hij een nietig kwajongen was, zoals wij het zouden noemen. En hij was helemaal geen partij. Hij had nog nooit een zwaard in zijn hand gehad. Misschien had hij nog nooit in zijn leven een schild opgepakt. Hij wist niets van militaire opleiding.
But there's one thing he did know. He knew his God.
Maar er is één ding dat hij wel wist. Hij kende zijn God. Dat is de hoofdzaak. Hij wist in wie hij had geloofd. En dus, toen de reus zijn uitdaging deed, wist David nog iets, wat goed en verkeerd was. Wij die naar de kerk gaan, lijken soms nauwelijks de geestelijke intelligentie te hebben om het verschil te weten. Als we het wel weten, handelen we niet anders. Maar hij wist wat goed en wat verkeerd was. Hij wist dat het verkeerd was voor die Filistijn om de legers van de levende God uit te dagen. Dus zei hij deze woorden: bedoel je mij te vertellen dat je die onbesneden Filistijn daar laat staan en de legers van de levende God laat uitdagen? Wat een berisping voor een getraind leger. Wat een berisping is het vandaag wanneer een kleine wasvrouw die misschien haar ABC niet kent, maar tegenover een goed opgeleide geestelijke kan staan die zegt dat de dagen van wonderen voorbij zijn en zijn woorden tart door te zeggen: ik was eens kreupel of ziek en nu ben ik genezen. Ze kent misschien niet al de fijne punten van theologie, maar ze kent God. Dat is tenslotte wat vereist wordt. En daar, deze kleine rossige David, nog maar een jonge vent met zijn kleine schapenjas om hem heen gewikkeld, liep in het aangezicht van die kerels en liet hen zich schamen. En zei: u staat daar, het getrainde leger van de levende God, en laat die Filistijn de legers van God uitdagen. Zei: ik ga zelf wel tegen hem vechten. O, ik hou van die moedige geest in David. En Saul probeerde hem op te leiden en trok hem een kerkelijk jasje aan, maar het paste hem niet. Hij zei: haal dit ding van me af. Ik weet niet hoe ik amen moet zeggen zoals u het doet. En uw theologie ken ik ook niet. Laat me gaan met datgene waar ik ervaring mee heb. Oh, een man zei tegen me enige tijd geleden. Hij zei: broeder Branham, u predikt te vergeefs, want er bestaat niet zoiets als goddelijke genezing. Ik zei: dit is één ding, broeder. U bent gewoon niet geweest waar wij gewandeld hebben. Dat is alles. Want u bent gewoon te laat om het ons nu te vertellen. Wij hebben het al gevonden en zijn er getuigen van geweest. Over de hele wereld. De grote opwekking van de uitstorting van de Heilige Geest. Om tekenen en wonderen voort te brengen. Om het woord van God te vervullen in deze laatste dagen. En deze kleine kerel pakte deze oude diploma's van hem af, liep daar naar buiten en hij zei: kijk hier eens, dit is waarom ik optrek. Ik weet wie ik heb geloofd. Saul wist daar niets van, hoewel hij elke sabbat naar de kerk ging en hij had misschien alle religieuze dingen gedaan die de anderen deden, maar hij had nooit een ervaring gehad.
En wat gebeurde? David zei: toen ik was tending my father's sheep.
En wat gebeurde er? David zei: toen ik de schapen van mijn vader hoedde, daar, toen ik door de groene weiden liep en langs de stille wateren, leerde ik over een God die de hemelen en de aarde gemaakt heeft. En ik was verantwoordelijk voor mijn vader zijn paar schapen. En een beer kwam aangelopen en greep er een en ik doodde hem. En een leeuw kwam aangelopen en greep een jong en ging er vandoor. En ik sloeg hem neer met mijn slinger. En toen hij opstond, greep ik hem bij de baard en doodde hem. Hij zei: de God die mij de beer en de leeuw gaf, hoeveel te meer zal hij die onbesneden Filistijn in mijn handen geven? Zeker, hij wist waar hij het over had. Hij had geloof in God. Hij had een ervaring gehad om te zien wat God zou doen. Daarom wist hij dat die ervaring hem naar de overwinning zou brengen. O, jaren later, toen hij de koning van Israël werd. Er bestond geen twijfel dat hij koning zou worden, een zo'n krijger als dat. Toen hij koning werd, had hij een idee. Laat mij het huis van de Heer bouwen. En toen de profeet Nathan die avond hem meenam en tot hem sprak, de Heere verscheen aan Nathan. Hij zei, zeg mijn dienstknecht David, ik weet dat hij maar een klein rossig kwajongen was. Ik weet dat hij een schapenjas droeg. Maar ik nam hem van die schaapskooi weg en maakte hem een heerser over mijn volk en gaf hem een naam zoals de grote mannen op deze aarde. Hoe God die oprechtheid van geloof zag om hem te geloven, vanuit een ervaring dat hij ook de levende God was. Hoe klein was het voor Abraham, nadat hij het had volgehouden, hem te zien die onzichtbaar was. Hoe, nadat hij God had ontmoet en een ervaring had gehad om van aangezicht tot aangezicht met God te spreken, dat hij die dingen die niet waren, kon noemen alsof zij waren. Want hij had een ervaring. Hij had met God gesproken van aangezicht tot aangezicht. Dat is wat wij nodig hebben. Een persoonlijke ervaring met de levende God. Hoe dat Mozes, nadat hij 40 jaar religieuze opleiding van zijn moeder had gekregen, hoe na 40 jaar militaire macht in zijn handen te hebben gehad, van hoe je een volk verslaat, hoe te veroveren, en het kostte God 40 jaar om het uit hem te halen. Maar eenmaal daarbuiten in de wildernis, alleen, op een dag kwam hij oog in oog te staan met God in een brandende struik. En hij was in 5 minuten beter toegerust nadat hij met God had gesproken dan wat 80 jaar opleiding voor hem had gedaan. Hij was een lafaard en stierf 1000 maal de dood. En nadat hij God had ontmoet, wenste hij dat hij 1000 levens had om voor Christus te sterven. Hij was klaar om te gaan. Er was niets dat hem tegen kon houden, hoewel hij geen leger had, hoewel zijn opleiding hem van geen nut was. Hij kon niet vechten, hij had geen zwaarden. Hij had geen krijgers, geen strijdwagens om hem te steunen, voor zover de wereld wist. Maar hij was van aangezicht tot aangezicht met God gekomen, met een ervaring die de gewapende engelen van alle eeuwigheid achter hem liet staan. En toen Mozes erheen ging met zijn vrouw schrijlings op een klein oud muildier en lange bakkenbaarden, geloof ik dat 10.000 keer 10.000 engelen meerolden over die stoffige wegen met hem. Hij had een ervaring. Het was in Dothan eens, toen een jonge man, een dienaar van een profeet, en hij ging met hem mee naar Dothan. En terwijl de profeet sliep, kwam het grote Syrische leger en sloeg zijn kamp op rond de grote muren van Dothan. En toen hij de volgende ochtend wakker werd, hij had nog nooit een ervaring gehad, hij zei tegen, toen hij het grote leger zag dat Elia zocht, hij zei, O mijn vader, de hele legers hebben zich verzameld en het hier omsingeld. Ze zijn op zoek naar u. Het verontrustte die oude profeet geen greintje. Het had kanker kunnen zijn, het had tuberculose kunnen zijn, het had een beroerte kunnen zijn, maar het verontrustte die profeet niet. Hij keek hem aan en hij zei, Zoon, er zijn er meer bij ons dan er bij hen zijn. Hij zei, ik kan alleen u en mij zien. Hij zei, open zijn ogen, God, zodat hij zien kan. Geef hem een ervaring. En toen zijn ogen open gingen, keek hij en de hele bergen waren vol strijdwagens en vuur en paarden van vuur. Rondom die oude heilige profeet. Hij had een ervaring. Er was toen geen twijfel meer in zijn hoofd. Het was Simson met het kaakbeen van een muilezel, die 1000 Filistijnen doodde, omdat hij een ervaring had. dat hij wedergeboren was. Hij had een ervaring dat hij een Nazareër was en de God des hemels met hem was. Het was Filippus die Jezus in eerdere ervaringen had gezien, die Nathanael ging zoeken achter de berg. En hij zei, kom, zie wie we gevonden hebben, Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef. En de man, die zeer orthodox was, zei, kan er nu iets goeds uit Nazareth komen? Hij zei, kom en zie. Waarom? Hij was bij Jezus geweest. Hij wist dat er iets aan de man was die meer dan opgewassen was tegen alles wat de duivel kon opbrengen. O, luister aandachtig. En als ze om de berg heen gaan, begint Filippus te praten. En Nathanael spreekt met hem. En hij zei tegen hem, nu, als je daar komt, ik heb hem gezien. Toen Petrus aankwam, en hij had zelfs Petrus nog nooit gezien in heel zijn leven, maar toen hij daar aankwam, zei hij, uw naam is Simon, en u bent de zoon van Jonas. Kende zijn naam en wist wie zijn vader was. Oh, dat kon hij niet geloven, maar Filippus was al eens bij hem geweest, dus hij wist om hem te overtuigen hoe het kon worden, hoe hij het gedaan had. Toen hij dus in de tegenwoordigheid van Jezus van Nazareth liep, was hij dan gekomen om te geloven. Toen hij dan naar hem keek, zei hij tegen hem, hij zei, zie een Israëliet in wie geen bedrog is. En hij zei tot hem, wanneer kende u mij, Rabbi? En hij zei, voordat Filippus u riep, toen u onder de boom was, heb ik u gezien. Nu, dat verbaasde hem. Hoe kon hij dat hebben gedaan? Maar Filippus wist dat, om Nathanael te overtuigen, dat het kon worden gedaan, want hij had een ervaring gehad van met Jezus te zijn. Weet u, er is iets met bij Jezus zijn dat je een ervaring geeft. In de buurt zijn van waar hij is, naar zijn werk kijken, en dat geeft je dan geloof. Wanneer je een ervaring hebt, geeft dat geloof. Geloof richt zich naar je ervaring. Nu, terwijl we dit opmerken, toen hij nu aankwam, wel, we kunnen ze zien terwijl ze met elkaar beginnen te spreken, terwijl ze naderden, en hij begon hem te vertellen wat er gebeurde, en wie hij was, en waar hij vandaan kwam, en alles erover. En toen, zodra hij de ervaring kreeg, o, gezegend zij de naam des Heren. Toen hij de ervaring kreeg dat een wonder van God aan hem was verricht, toen kon hij aan zijn voeten vallen en zeggen, Rabbi, gij zijt de zoon van de levende God. Gij zijt de koning van Israël. Maar eerst moest hij het zien gebeuren. Hij kon geloof hebben in God nadat God zich had gemanifesteerd. Dat is hoe God het doet. De vrouw waar broeder Neville vanavond over las, in de Bijbel. Zij zat bij de put of haalde haar water uit de put. Zij was een Samaritaanse. Zij werd geleerd dat er een Messias zou komen die grote tekenen en wonderen zou doen. Zij wist er een beetje over en toen ze de emmer in de put lieten zakken om het water te halen, zei Jezus, breng mij te drinken. En zij zei, wel, u hebt niets om mee te putten. En waarom zou u mij te drinken vragen? Aangezien u, een Samaritaanse ten eerste, wij hebben geen omgang met elkaar. Enzovoort, het gesprek liep verder. Langzamerhand, hier is wat er gebeurde. Hij ontdekte wat haar probleem was. Onthoud, zij kwam daar in eerste instantie om hem als Jood te bekritiseren. Maar hij zei, ga uw man halen en kom hier. Zij zei, ik heb geen man. Hij zei, dat klopt, u hebt er 5 gehad. En degene die u nu hebt, is niet uw man. En snel, zodra dat gebeurde, stond zij voor een raadsel in haar hoofd. Bedenk, ze was naar een koude, formele kerk gegaan. Ze wist niet wat te doen. Ze zei, wel nu, meneer, ik bemerk dat u een profeet bent, dat wij weten wanneer de Messias komt, dat hij ons deze dingen zal vertellen. Hij zei, ik ben hem die tot u spreekt. O, wat een ervaring. Ik ben hem die met u spreekt.
En wat did she say? She ran into the city with
en wat zij zei? Zij rende de stad in met een ervaring dat zij getuige was geweest dat Jezus de Zoon van de levende God was. Waarom? Ze had een kracht in hem zien werken die een wonder had verricht, die haar vertelde wie ze was en waar haar zonde lag en waar haar moeite lag. Daarom kon ze rennen en zeggen, waarlijk, dat is de Zoon van God. Kom, zie de man die mij de dingen heeft verteld die ik heb gedaan. Is dit nu niet de Messias? Nu, kijk weer eens. Over enkele ogenblikken. Ze hadden een vrouw die een bloedvloeiing had. Ze huilde en probeerde van alles te doen om gezond te worden. Het lukte haar niet. Ze drong door de menigte en ze raakte de zoom van zijn kleed aan. Want ze geloofde. Nu wat? Geloof komt door het horen van het woord van God. Zij drong door, want geloof komt door het horen. Zij raakte zijn kleed aan en zij zei, dat stelt mij tevreden, ik heb hem aangeraakt. En ze gaat terug de menigte in, gelovend in haar hart dat iets zou gebeuren. O, als mensen vandaag dat maar konden vatten. Gelovend. En toen het gebeurde, keerde Jezus zich om en zei, wie heeft mij aangeraakt? En Petrus zei, zij raken u allemaal aan. Waarom zegt u, wie heeft mij aangeraakt? Hij zei, maar ik werd zwak. Ik ben zo zwak. Deugd, kracht is van mij weggegaan. Ik ben zwak. En hij zei, wel, hoe wist u dat? En hij keek rond door de menigte heen. Ze dacht dat ze verborgen was. Ze was daar ginds in de menigte verborgen. En toen Jezus zich omdraaide en haar aankeek, vertelde hij haar wat haar probleem was. En dat ze genezen was. En toen kon ze aan zijn voeten neervallen en alle dingen belijden. Nadat ze een ervaring had gehad van zijn grote, magnifieke kracht, om aan haar te openbaren dat ze de kleed had aangeraakt. Niet alleen van hem, maar van hem die voor eeuwig leeft, almachtige God. Ja, zeker. Nu, het waren de mensen op de dag van Pinksteren die laf waren. En zij waren in een bovenkamer. De deuren waren allemaal gesloten. Ze waren bang voor de Joden. Maar toen God kwam in de vorm van de Heilige Geest en iedereen in die groep doopte met de doop van de Heilige Geest en vuur, het was toen dat ze de straat op konden. En die man die een paar dagen eerder in de tegenwoordigheid van Jezus vloekte, kon zeggen, gij mannen van Judea en u die te Jeruzalem woont, laat dit u bekend worden en luister naar mijn woorden. Deze zijn niet dronken, zoals u veronderstelt, want het is de derde uur van de dag. Maar dit is dat waarover gesproken is door de profeet Joël. Zeker, nadat hij een ervaring had gehad. Voordat hij de ervaring had, had hij geloof om het te geloven. Maar nadat de ervaring gekomen was, bracht ervaring de resultaten. Ja, zeker. Nu, die mensen waarbij Jezus daar over de boom had gesproken, let nu even op terwijl wij sluiten. Toen hij op een dag naar uit de tempel kwam, hij liep naar een boom toe om te zien of ze aan deze boom iets konden vinden om te eten. Er was niets, want het was nog niet de tijd voor vijgen. En hij kon niets vinden, dus zei hij tegen de boom, niemand eten van u van nu af aan, niemand eten. En de volgende dag, ze zagen geen enkel verschil in de boom op dat moment. Het vertoonde geen resultaten, geen fysieke resultaten. Nu, hier is waar ik wil dat u het begrijpt. Het toonde geen resultaten. Maar wat zei hij? Niemand eten van u. En na 24 uur, rond het middaguur, de volgende dag, kwamen ze langs dezelfde boom. En daar merkten ze dat de boom begon te verdorren. En Petrus zei, zie de boom die gij vervloekt hebt. Hij verdort al van de wortels af. Nu, let op wat Jezus nu zei, terwijl we afsluiten. Heb geloof in God. Wat? Hij toonde hen zijn kracht als eerste. Hij toonde het bij een vijgenboom, wat hij kon doen. Want wanneer hij de Vader iets vroeg, geloofde hij dat hij zou ontvangen waar hij om vroeg. Toen zei hij tegen hen, u hebt geloof in God. Want ik zeg u, indien u tot deze berg zou zeggen, hef u op en wordt opgeheven en in zee geworpen en niet twijfelt in uw hart. Maar gelooft dat die dingen die u zegt zullen komen te geschieden, zult u hebben wat u zegt. Begrijpt u het? Hier staat het in het oorspronkelijke Griekse lexicon, ziet u? Geloof dat wat u zegt zal komen te geschieden. Kunt u hebben wat u zegt. Heb geloof in God. Geloof dat waar u om vraagt, dat u het ontvangt. Geloof dat het al is gebeurd. En u kunt hebben wat u zegt. Nu, over de berg die wordt verzet. Misschien is maar één kleine zandkorrel begonnen te bewegen. Maar hoe dan ook, in de ogen van God was het al gebeurd. Als u vanavond zult geloven dat, ongeacht wat er met u aan de hand is, als u zult geloven wanneer u het God vraagt, dat u ontvangt wat u zegt, kunt u hebben wat u zegt. Heb geloof in God. Maar eerst moet God zich aan u bewijzen dat hij nog steeds dezelfde Heere God is. Hij nog steeds dezelfde machtige Jehovah is. Nu, Jezus zei, de dingen die ik doe, zult u ook doen. Nu, voor u hier vanavond in de tabernakel, terwijl we de gebedsrij beginnen te houden. Hoeveel van u zouden dit zeggen, als ik, Jezus Christus, dezelfde wonderen kon zien verrichten en dezelfde dingen kon zien doen die hij deed toen hij hier op aarde was, zou ik in mijn hart God aanvaarden en geloven dat wat er ook met mij aan de hand is, zou gebeuren zodra ik het God vraag. Zou u het geloven? Zou u uw hand opsteken, zeggen, God, ik zal geloven, met heel wat het ook is? Nu, er is niemand die kan genezen. Genezing is een eindwerk van God. Als iemand u vertelt dat hij u kan genezen, als hij een dokter is en u kan vertellen dat hij u kan genezen, dan heeft hij het mis. Want er is maar één genezer, dat is God. Een dokter kan medicijnen geven, hij kan medicijnen aanbrengen op een zweer om de bacteriën erin te doden, zodat het beter wordt. Wat gebeurt er? Het medicijn geneest niet. Het medicijn houdt alleen de slechte bacteriën erbuiten. Doodt de slechte bacteriën die de goede bacteriën doden die u doden. Dus de wetenschap werkt aan verschillende gifmiddelen die ze in uw systeem stoppen om bepaalde kiemen te vergiftigen die u niet vergiftigen. Dat is wat de wetenschap doet. Dat is wat medicijnen zijn. Het is iets dat een bepaalde kiem doodt, maar u niet doodt. Deze antibiotica doden beide, voor een groot deel. En daarom zijn ze, dat is de reden dat ze moeilijk zijn om in te nemen. Zoals penicilline, soms doodt het iemand. Nu, een dokter kan een obstructie verwijderen. Hij kan een bot zetten, maar hij kan niet genezen. God is degene die de genezing doet. God produceert het calcium. God produceert de vermenigvuldiging van de cellen om uw lichaam weer op te bouwen, waar ze de blinde darm hebben verwijderd of zoiets dergelijks. God is de enige genezer. Nu, Jezus beloofde dat hij ons zou genezen. Als u wat ook in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Wanneer u bidt, geloof dan dat u ontvangt waar u om vraagt. U zult het hebben. Het is van u. Geloof dat het nu komt te geschieden. Nu, toen hij zijn grote krachten op aarde toonde, nu, hij genas geen mensen totdat de Vader hem eerst liet zien wat hij moest doen. Johannes 5:19. Hij zei, indien gij kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk. En dan in Johannes 5:19 zei hij, ik doe niets totdat ik de Vader het eerst zie doen. Alles wat de Vader mij laat zien, dat doet de Zoon evenzo. Hoeveel weten dat de Bijbel dat zegt? Heb je dat ooit in de Bijbel gelezen? Zeker. Nu, toen hij dat deed, tijdens zijn reis hier op aarde, deed hij dat in één stad, geloofden zij hem. Ze werden genezen, duizenden. Gaat naar een andere stad toe, doet het, zij geloven. Gaat naar zijn eigen stad, zijn eigen thuis, en toen hij het begon te doen, zeiden zij, wie is deze man? Waar heeft hij deze wijsheid vandaan? Hoe weet hij deze dingen te verrichten? Wij kennen hem. En de Bijbel zei, dat vele machtige werken kon hij niet doen, vanwege hun ongeloof. Vele machtige werken kon hij niet doen. Nu, ik bid als er hier vanavond een zondaar is, dat wanneer u ziet, als hij het zal doen, dit is mijn thuisstad. En dit is de moeilijkste plaats waar ik ooit in mijn leven heb gestreden. Ik ben bij de Hottentotten in Afrika geweest. Ik ben in India geweest met de hoedoeïsmen en al het andere. En uitgedaagd door de toverdokters enzovoort. En ik heb nooit zo moeten worstelen om de geest van God te laten werken zoals ik dat in mijn eigen stad heb moeten doen. Zo is dat precies. Niet omdat de mensen niet van me houden, omdat de Bijbel waar is. Voorwaar zeg ik u dat een profeet in zijn eigen land, in zijn eigen streek, niet zonder eer is, tenzij het op die plaats is. Zo moet het zijn. Laten we nu even onze hoofden buigen terwijl we bidden. O gezegende Heer, die de hemelen en aarde gemaakt heeft, ze geschapen heeft met uw eigen gezegende hand. Ik bid u, Heere, om vanavond vriendelijk en barmhartig voor ons te zijn, onze zonden en onze overtredingen te vergeven. Ik bid u vriendelijk te zijn voor hen die ziek en behoeftig zijn. sta het toe, Heer. En als er zonde in ons midden is, o eeuwige God, vergeef het. Want in slechts enkele ogenblikken zal uw woord of juist of verkeerd bevonden worden. Het wordt of waar bevonden, of het is fout. God is nog steeds God, of de schriften zijn verkeerd. En Heere, terwijl ik dit predik, het geloof en het vasthoud tot waar de kwestie openlijk aan de orde gesteld is, Heere, tot waar er iets moet gebeuren, er moet, ofwel moet God bewijzen dat Hij echt is, of de mensen hebben het recht om te zeggen, ik moet het eerst zien. Maar Heere, de mensen die geboren zijn in zonde, gevormd in ongerechtigheid, zoals wij het allen zijn, kwamen in de wereld leugensprekend, dan weten wij, Heere, dat de barmhartige God zeker over ons barmhartigheid zal vertonen en ons zal helpen, lieve God. Wij bidden vanavond voor ieder individu hier dat uw geest op hen zal rusten en onze zonden en onze goddeloze manieren van doen zal vergeven. En mogen wij de Heer Jezus erkennen als onze gezegende redder op dit moment en mogen zijn geest lieflijk zijn. Nu, Vader, het staat geschreven in het woord door de lippen van onze eigen gezegende Heer en Redder, uw Zoon, dat het op deze wijze is gezegd, de dingen die ik doe, zult gij ook doen. Wie in mij gelooft, zal de werken doen die ik doe. Een korte tijd in de wereld zal mij niet meer zien, maar toch zult gij mij zien, want ik zal met u en in u zijn tot aan het einde der tijd. U hebt een belofte gedaan dat de ongelovige kinderen van Adam u nooit meer zouden kunnen zien nadat u de aarde had verlaten, maar dat de gelovige u zou zien in kracht en demonstratie in elk geslacht. Wij geloven dat, Heere. En wij geloven dat wij leven in de laatste dagen van de heidense bedeling, dat die spoedig zal eindigen. En u hebt deze machtige werken doen opkomen, zodat de heidenen geen excuus zouden hebben. U hebt uw foto met ons laten maken, zoals de grote vuurkolom die de kinderen van Israël leidde. En hoe, wat een fenomeen het is, en om u te zien. Als het slechts de foto alleen zou zijn, het zouden we kunnen zeggen, wel, misschien is het zo en zo geweest, hoewel de wetenschappelijke wereld zei dat het waar was. Maar wanneer we de geest zien neerdalen en zich manifesteren en dezelfde dingen doen die hij deed, dan moeten wij zeker erkennen dat het de opgestane Heer is. Help ons vanavond, Heere. Wij zijn mensen op weg naar de eeuwigheid. We hebben onze hoofden gericht naar het stof waar u ons vandaan nam. En we zijn spoedig op onze weg terug. Deze kleine tijd van voorbereiding is voor onze zielen. Wees nu lieflijk, Heere. En als uw servant stands, o God. En terwijl uw dienstknecht staat, o God, met ik heb geloof om te geloven dat God niet kan liegen, dat hij zijn belofte zal houden. Hij moet het doen om God te zijn. Heere, aangezien mijn leeftijd voortkruipt en ik niet weet hoeveel langer ik hier nog moet blijven, bid ik, God, dat u mij grote ervaringen zult geven, zelfs groter dan wat reeds gedaan is, als het mogelijk is. Zodat de mensen mogen weten en ervaren dat het levende woord van God een deel van God is. En mogen ieder mens vanavond, wanneer we van hier weggaan, zonder excuus zijn, als ze u de rug zouden toekeren. Sta het toe, red zielen en genees de zieken, want wij vragen het in de naam van uw kind, de Heere Jezus, onze gezegende Redder. Amen. Dank u voor uw aandacht. Ik weet dat ik u een beetje lang heb gehouden. Ik hou gewoon van dat goede oude woord. Ik werd erin geboren. Ik wil ermee sterven. De plaats van waar ik heen wil gaan is precies hier, van achter het podium, van waar ik naar huis wil gaan om God te ontmoeten. Als ik 20 levens te leven had, of 100 levens, zou ik ze allemaal voor de Heere Jezus willen hebben. Zelfs als er daarna geen hemel was om naartoe te gaan, zou ik nog steeds de Heere Jezus willen dienen voor de vrede en voldoening die ik heb, van te weten dat Hij leeft. En omdat Hij leeft, kan ik ook leven. Nu, als ik hier zou staan vanavond om deze kleine groep mensen te vertellen dat ik krachten had om iemand te genezen, ik zou u snel weten, of mensen die de Bijbel kennen, om te weten dat ik aan het bedriegen was. Ik heb geen krachten om te genezen. Nog is er geen mens in de wereld die kracht heeft om te genezen. Het is alleen door Christus en uw geloof in het volbrachte werk. Elke zondaar kan nu gered worden. Door wat? Doordat Jezus naar beneden komt en u nu redt? Nee, omdat Hij u redde toen Hij voor u stierf op Golgotha. Het werd volbracht, het hele plan van redding en voor uw genezing. Het is uw persoonlijk geloof in de levende God. Nu, ik heb gestaan met de Koran in de ene hand en de Bijbel in de andere voor honderdduizenden Mohammedanen en gezegd, het ene moet juist zijn en het andere verkeerd. Ongeacht wat een man zegt, als hij niet kan bevestigen waar hij het over heeft, liegt hij. En als Jezus Christus beloofde dat zijn gemeente hetzelfde zou doen als hij deed, en het niet zal bevestigen, is er iets verkeerd. Hij was niet de Zoon van God. Maar als hij het zal bevestigen, dan is de wereld zonder excuus. Dat is juist. Hij is verplicht om zijn woord te houden. En u bent verplicht aan Hem. U behoort uzelf niet toe. Hij stierf om u te verlossen. En het is u waar Hij naar op zoek is, om terug te komen naar degene die u verloste. Als ik het kon vanavond, zou het elke persoon hier genezen. Ik heb geen kracht om dat te doen. De enige manier dat een prediker het kan doen, het prediken van het woord, geloof komt door het horen van het woord. En het woord zegt ook dat er in de laatste dagen en door het tijdperk, het gemeentetijdperk, er zullen eerst apostelen zijn, dat zijn zendelingen, ten tweede profeten, daarna leraren. En dan verschillende gaven die er in de gemeente zouden zijn om zijn tegenwoordigheid te manifesteren en aan te tonen. Nu, mijn stelling is dit, als er hier vreemden zijn, ik kom niet lang genoeg in mijn eigen kerk om te weten wie hier komt. Dit is de kleine tabernakel, uw bezoekers, waar ik heb werd grootgebracht, mijn eerste en enige kleine tabernakel. Het is in deze stad hier waar ik onder de mensen heb gewoond. Als u vreemden bent met ons, vraag iemand in deze stad. Ga naar de politie, naar de burgemeester van de stad en wie ook maar. En vraag of een christen hier ooit een van die visioenen zag falen. Het kan niet falen. Het is God, ziet u. Het is God. En daar bij de rivier, vele, vele, vele jaren geleden, toen we aan het dopen waren, van mijn eerste kleine opwekking, daar waar die engel des Heren hier neerkwam en boven de plaats hing waar we waren. En hij zei tegen mij, deze boodschap zal de wereld rondgaan en zal een opwekking beginnen die rondom de wereld heen zal gaan. Het zal net voor de komst van Christus zijn, de tweede keer. En toen broeder Davis, Dr. Roy Davis, velen van u kennen hem, die mij in de kerk inwijdde, in de Baptistenkerk, toen hij zei dat ik een nachtmerrie had gehad. Hoe kon ik met een zevende klas opleiding gaan prediken voor koningen en potentaten en monarchen over de hele wereld? Ik kan het u niet zeggen, maar God zei het en ik geloofde het. En hij heeft mij laten leven om het te zien dat het gedaan werd. En een grote opwekking nu van opwekkingsvuren branden op elke heuvel over de hele wereld, wachtend op de komst van de gezegende Heer. Grote voorlopers van deze dingen. Er is een grote loper in de wereld vandaag, evangelisatie, zoals Billy Graham, zoals Johannes de Doper, die door de dingen heen ploegt en de bijl aan de wortel van de boom legt, zonder wonderen te doen. Johannes ook niet. Maar hij predikte het woord. Maar onmiddellijk na hij kwam de Heer Jezus er. Niet zo'n grote prediker, maar hij verrichtte tekenen en wonderen. Zei, als ik de werken van mijn Vader niet doe, geloof mij dan niet. Maar als ik de werken doe, als u mij niet gelooft, geloof dan de werken. Toen zei hij, ik doe niets van mezelf, maar wat ik de Vader ook zie doen. En wat deed hij? Hij vertelde de vrouw van haar zonden. Vertelde Filippus waar hij was voordat Nathanael waar hij was voordat Filippus hem onder een boom vond aan het bidden. Hij vertelde Petrus wat zijn naam was. Hij vertelde de vrouw met de bloedvloeiing toen zij zijn kleed aanraakte. Al deze dingen. En hij zei, deze werken die ik doe, zult u ook doen. Meer nog zult u doen, want ik ga tot mijn Vader. Eén vrouw raakte zijn kleed aan en hij werd zo zwak. En er was niemand anders die aanraakte, voor zover wij weten. Dat is alles wat we hebben en de Bijbel is alles wat wij als uitgangspunt hadden. Maar nu kunnen we het keer op keer gedaan zien worden, door zondaars gered door genade. Waarom? Omdat zijn woord zei, meer dan dit zult u doen. Nu, hij stierf. Ja, hij stond zelf weer op en hij leeft vanavond. Hij zei, ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. De wijnstok draagt geen vrucht, het zuivert de ranken en de ranken dragen vrucht. Hij heeft geen handen dan de mijne en de uwe. Hij heeft geen ogen dan de mijne en de uwe, want hij is teruggekeerd in geest. De vuurkolom die de kinderen van Israël leidde, het was de engel des verbonds, Jezus Christus. De Bijbel zei dat. Elke Bijbellezer weet dat. En hij zei, ik kom van God. Ik ga naar God. En hij keerde terug naar God. U zegt, ging hij terug naar die vuurkolom? Absoluut. Zegt de Bijbel dat? Ja, meneer. Paulus, een poosje na zijn opstanding, ontmoette hem op de weg naar Damascus. Het was datzelfde heldere licht dat de ogen van Paulus verblindde. En niemand zag het behalve Paulus. Het was een realiteit voor sommigen en niet voor de anderen. Ik weet door een ervaring dat diezelfde Heer Jezus geen 2 voet verwijderd is van waar ik nu sta. Dat is juist. De visioenen komen en je ziet het. En het was zo helder dat het zijn ogen verblindde. Hij zei, Heere, Heere. Hij zei, waarom vervolgt u mij, Paulus? Hij zei, wie zijt gij, Heere? Hij zei, ik ben Jezus, het licht. Hier is hij in de laatste dagen hetzelfde aan het doen, dezelfde vruchten. Een geest zal van zichzelf getuigen, elke keer. Als hij dat zal doen vanavond in deze kleine kerk, terwijl u hier met vermoeide voeten en ledematen staat. Ik bid, hij hoeft het maar 1 keer te doen. 1 keer zou voldoende zijn. Wij zijn mensen die in duisternis tasten. We willen anders denken, maar dat doen we niet. Wij zien die dingen. Jezus zei in de Bijbel, of de Bijbel spreekt over hem, zei dit. Zij hebben ogen, maar kunnen niet zien. Oren, maar kunnen niet horen. Hoewel hij zoveel wonderen gedaan had, toch konden ze hem niet geloven. Ziet u wat ik bedoel? Word nu wakker, snel. Als de Heer Jezus deze dingen wil doen, dan is hij Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Mogen hij het nu toestaan. Als hij dat zal, zal ik hem dankbaar zijn. Terwijl we bidden. Heere God, schepper van hemelen en aarde, nu is de rest in uw handen, Heere. Dit is de kleine opgebroken boodschap door, moeilijk, mensen met hun geesten helemaal gehinderd met en staan, vermoeide voeten, en zieke mensen die huilen. En het is heel erg moeilijk. Maar ik bid, Heere, dat u op een of andere manier, op een of andere wijze, de kleine boodschap tot hen zult krijgen. Dat mensen die geloof hebben, die geloven dat u beloofde dat alle dingen mogelijk zijn. Dan degenen die het kleed van onze Heere hebben aangeraakt. Er wordt ons in het Nieuwe Testament geleerd dat hij nog steeds de hoge priester is, die aangeraakt kan worden door het gevoel van onze zwakheden. Hij kan nog steeds spreken. Hij leeft nog steeds. En wij zijn zijn wijnstok, of zijn takken die in de wijnstok vastzitten. Kom dan, Heilige Geest. Spreek en geef ons licht. Geef ons genezing. Geef ons vergeving van onze zonden en maak ons tot uw volk. Want dit vragen wij in Jezus' naam en tot zijn glorie. Amen. Ik weet niet hoe we de zieke mensen kunnen laten staan. We kunnen er niet te veel tegelijk laten staan. Even kijken. Gebedskaarten hebben jullie allemaal? Nu, er zijn nog 2 jongens die komen om gebedskaarten uit te delen. Jean en Leo, ze zijn nooit aangekomen en ze hebben niet zoveel gebedskaarten uitgedeeld. Ik denk dat Billy er... Hoeveel? Hij had er alleen 50. U hoeft er niet 1 hebben. Natuurlijk zijn er maar een paar door elkaar. We kunnen hiervoor een paar krijgen. Hier naar voren. Nu, wat was het? Van 1 tot 50? Ze waren van 1 tot 50. Hoe ze het doen, ze komen langs en schudden de kaarten onder u. Alleen om met u te praten. Alleen maar om in contact te komen. Hier, kom hier staan, want ik geloof dat de stem niet goed wordt opgepakt op deze kleine microfoon hier. Als de Heilige Geest zal openbaren waarvoor u hier bent, zoals de vrouw bij de put, die naar de Heer Jezus kwam en Jezus zei, deze dingen die ik doe, zult gij ook doen. En als hij zal openbaren wat u van hem wilt, wat u ook wilt, wat uw probleem is, zou u dan geloven dat hij het was? Ja, ze zouden weten dat het van een bovennatuurlijke kracht zou moeten komen. Nu, als de dame, als ik zou zeggen, dame, u wilt het geld omdat u een schuld moet afbetalen, u zult het krijgen. Ze zou het recht hebben om daaraan te twijfelen. Als ik zou zeggen, u bent ziek en u zult gezond worden, dan zou ze het recht hebben om daaraan te twijfelen. Ze zou het niet weten. Maar wat als de Heilige Geest daar langs gaat en iets laat zien dat ze gedaan heeft? iets wat zij zal weten of dat juist was of niet. Zij zal dat beoordelen, zie. Laat haar het beoordelen, zie. Nu, wat zegt u dat u aan het doen bent, broeder Branham? Nadat ik zo gepredikt heb en in mijn thuisgemeente hier, wacht ik op die zalving om neer te komen. Die gezegende Heilige Geest om het zalven te doen. En ik vertrouw erop dat hij dat zal, voor de glorie van God. Nu, laat de dame, ze is hier, ze heeft haar hoofd gebogen, haar ogen zijn gesloten, ze is in gebed. Ik wil dat u bidt voor wat u ook wilt, en dat de Heer het openbaart, en laat u de rechter ervan zijn. De vrouw, als het gehoor mijn stem nog steeds kan horen, ze lijdt aan een enorme nerveuze aandoening.
En ik zie een dokter doing something, he's putting a thing around her arm.
En ik zie een dokter iets doen. Hij doet een ding om haar arm heen. En hij zegt dat ze hoge bloeddruk heeft. Dat is juist. Is dat niet juist, dame? Nu iets. Heeft u die stem gehoord? Dat was ik niet. Ik had daar niets mee te maken. Nu, hoe meer ik met haar praat, hoe meer er zou gebeuren. Let maar op, we zullen weer met haar praten. Ik weet niet wat hij zei dat er met haar aan de hand was. Als ze, wat het was, zal het daar achter op de banden staan, zie? Maar wat het ook was, het klopt. Laten we nu nog eens naar haar kijken. Ja, ik zie haar nu in een nerveuze aandoening. En iets aan de hand met haar bloed. En ze is niet van deze stad. Ze komt uit Louisville. En ze is onlangs in een ziekenhuis geweest. En dat was voor een longontsteking. En haar dokter vertelt haar dat ze er weer last van heeft en dat ze weer terug moet naar het ziekenhuis. Dat is zo spreekt de Heere. Dat is juist. Maar u hoeft niet terug te gaan, mevrouw. Uw geloof heeft u gezond gemaakt. U bent nu genezen in de naam van de Heere Jezus. Nu ga en wees gezond. De Heere zegene u. Heb ik daar iets mee te maken gehad? Helemaal niets. Nu, hier staat een dame die ik nog nooit in mijn leven heb gezien. Ik veronderstel dat we vreemden zijn voor elkaar, nietwaar? U hebt mij gezien, maar ik heb u waarschijnlijk nooit gezien. U was waarschijnlijk in een samenkomst geweest of ergens. Nu, als de Heer Jezus mij zal laten weten waarvoor u hier bent, dan zou u weten, want ik ken u niet, dat er een manier is waarop ik het kan weten. U zou moeten weten dat het door het bovennatuurlijke komt. Wat zou u dan denken dat het zou zijn? Hetzelfde wat de Bijbel zei, dat Jezus Christus dezelfde is gisteren en voor eeuwig? Zou u dat geloven in het gehoor? Hier is mijn hand. Voor zover ik weet heb ik deze vrouw nog nooit in mijn leven gezien. Zie, en zij heeft mij gezien. Maar ik weet niet waarvoor u hier bent. Ik weet er niets over. Ik weet het gewoon niet. Maar God wel. Nu, als de Heere het wil openbaren, amen. Dat is alles wat hij zou kunnen doen als hij hier zou staan. Als het voor genezing is of iets anders, hij wil alleen dat u het gelooft. Dat is alles. Dit is om te manifesteren dat zijn woord waar is. Er gebeurde net iets in het gehoor. Heb gewoon geloof. Nu, het schijnt dat er... Nu, als u tussen mij en de vrouw kon zien. U lijdt aan een zwakte. U hebt echt zwakke momenten. Dat is juist. Gewoon een enorme zwakte. Nerveus. Zwak. Maar dat is niet uw reden dat u hier bent. U bent hier voor iemand anders. En dat is een man. Het is uw man. Hij kon niet komen, omdat hij een ernstig hartprobleem heeft. En nervositeit. En u komt niet uit deze stad. U komt uit een plaats die Columbia heet, Columbia, Kentucky.
Your name is Lottie Gooden. Your husband's name Elmer.
Uw naam is Lottie Gooden, de naam van uw man Elmer. Ga naar huis en vind het zoals u geloofd hebt. En moge God het u toestaan, in de naam van de Heere Jezus.
Just believe. Have faith. Don't doubt now.
Geloof gewoon. Heb geloof. Twijfel nou niet. Geloof gewoon.
I suppose we're strangers to each other, sir. Now here is two men.
Ik neem aan dat we vreemden zijn voor elkaar, meneer. Nu, hier zijn twee mannen. Net zoals Filippus Nathanael ging zoeken en hem bij de Heere bracht. Ik ken u niet en u kent mij niet. Maar God kent ons beiden. U bent zich ervan bewust dat er nu iets plaatsvindt. Zie, als u voor een man stond, zou u zich niet zo voelen. Dat nederige, lieflijke gevoel. Als u het nou slechts kon zien, een licht dat zich beweegt en neerkomt tussen mij en de man. Nu gaat hij van mij weg. En hij is hier niet voor zichzelf. Hij is hier voor iemand anders. Dat is een familielid, een neef. En hij zit bij de strijdkrachten, bij de marine. Maar hij is hier niet ver vandaan. Hij is in de buurt van een plaats waar er een heleboel militair spul is. Het is een ziekenhuis en het is Fort Knox. En hij is blind, veroorzaakt door een geweerschot. En de dokter zegt dat er geen hoop voor hem is. Dat is zo, zegt de Heere. Gelooft u? Dan mogen het overeenkomstig uw geloof zijn, mijn broeder. En ontvang in de naam van onze Heere Jezus. Amen. Gelooft u? God zegene u, mijn dierbare broeder. U, de volgende persoon, hoe maakt u het? Hoe lieflijk is onze gezegende Redder. Hoe alomtegenwoordig. Hoe dat dezelfde Jezus die in Galilea stond. Een ogenblikje. Was die man daar, zo net op het podium? Wie van die mannen was het? Die man daar? Goed, je mag gaan zitten. Het is de dame hier aan het eind met de rode hoed op. Ja, u bent voor een vriend aan het bidden, die alcoholist is. Dat is juist. Goed, als u kunt geloven, kunt u ontvangen. Amen. Goed dan. Wilt u geloven? Ik ken u niet. Ik heb u nog nooit in mijn leven gezien. Wij zijn vreemden voor elkaar. Maar als de Heere God des hemels zich in zijn kracht zal manifesteren en zal openbaren dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer, zult u hem geloven? Eens zien, zijn dit drie of mensen of er zijn toch al meer dan dat er doorheen gekomen, niet? Drie is natuurlijk een bevestiging. Maar wat het ook zij, u bent hier voor iemand anders. Dat is uw voornaamste verlangen. En dat is voor een man. En die man is uw zoon. En hij heeft een hartprobleem. En er is een bepaald iets met hem gebeurd. Het is een beroerte. En het heeft hem gedeeltelijk verlamd. En u bent ook ziek. U hebt colitis. Het is een darmaandoening. Dat is zo, spreekt de Heere. En nog iets, ik zie een boodschapper die van plaats naar plaats gaat. Nee, het was iemand die enige tijd geleden hier naar de tabernakel kwam en om een gebed voor u vroeg. En de Heere genas u. Dat is zo, spreekt de Heere. Als dat juist is, steek dan uw handen op. Gelooft u dat u krijgt waar u om vraagt?
Amen.
Moge het u dan geschieden, mijn zuster, zoals de Heer Jezus heeft voorzien. Amen. Hoe maakt u het? Gelooft iedereen? Gelooft u met geheel uw hart? Heb nu geloof. Wat is het? Ik moet hier gewoon even praten als u wilt. Want er zijn er nog meer bij wie ik moet komen en ik wil gewoon even een ogenblik rusten. U beseft niet wat dat met u doet. Het is erger dan bidden. Zeker. Hoeveel herinneren zich dat de grote profeet Daniel één visioen zag en vele dagen in zijn hoofd verontrust was? Weet u het nog? Zeker, zie. Het is alleen zijn genade. Nu u daar ginds die niet in de gebedsreis staat, begin gewoon deze kant op te kijken. U zegt, broeder Branham, zou dat enig goed doen? Zeker. Vraag het gewoon aan de Heer Jezus. Zeg, gezegende Vader, laat mij uw kleed aanraken. En de enige manier waarop ik weet dat u mij aanraakte, of mij hoorde, dat is als u door de lippen van die man spreekt en mij vertelt waar ik om vraag, zoals daar boven op het podium. Ik geloof u. U zonder gebedskaarten nu, bid en geloof het op die manier. Twijfel niet, heb gewoon geloof. Nu, is dit de patiënt, broeder Neville? Is dit de patiënt? Ik wilde u daar niet laten staan, maar het is, u kunt zich voorstellen wat er gebeurt. Zijn we vreemden voor elkaar? Ja. Laat dit nu vastgesteld worden. Deze vrouw is een vreemde voor mij. Ik ken haar niet. Ik heb haar nog nooit in mijn leven gezien. En dit is de eerste keer dat we elkaar ontmoeten. Dat is juist. De eerste keer dat we elkaar ooit hebben gezien. En ze is gewoon een vrouw die hier op het podium kwam. Iemand gaf haar een gebedskaart en ze kwam gewoon hier op het podium. Dat is alles wat ik van haar weet. Maar de Heer Jezus kan het openbaren. En als Hij het kan openbaren, dan is Hij dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Dat is precies wat Hij beloofde te doen. En als die belofte nagekomen is, zal Hij elke belofte die Hij deed nakomen. En Hij beloofde u te genezen als u het zou geloven. Ziet u nu wat ik bedoel? Het kan niet falen. Het moet zo zijn. O, gezegend zij zijn naam. Hij kan gewoon niet falen. Als de Heer Jezus mij zal laten weten wat er in uw leven is geweest, zal Hij zeker weten wat er in uw leven nog zal komen. Laat u daarover oordelen. Hoeveel zouden zeggen, ik zal met heel mijn hart geloven als die vrouw haar handen op zal houden, nu allebei zegt dat u elkaar nog nooit eerder hebt ontmoet en de Heer Jezus het zal openbaren. Ik zal geloven met het heel uw hart. Zult u dat doen? God wil niet dat we laks zijn. Hij wil dat wij geloof hebben. Hier zijn we voor de preekstoel, de Bijbel die hier ligt. Wij beiden, hier staan wij. De dame lijdt aan een extreme nerveuze aandoening. Dat is uw probleem. Maar wat u denkt dat het iets is in uw maag, dat u gas op uw maag geeft. Dat zijn zenuwen die dat doen. Dat is juist. En u hebt iets verkeerd met uw nek en in uw schouders. Want u gaat naar de kerk en u bent een christen en u bent pianiste in uw kerk. En wanneer u piano speelt, dan doet dat lijden u pijn wanneer u piano speelt. Dat is zo spreekt de geest. Dat is waar. En u komt niet uit deze stad, maar u bent van een stad aan de rivier. En het is niet Louisville. Het is Cincinnati, Cincinnati, Ohio. Dat is zo spreekt de Heer.
Can you see that line? Faith struck just then causes...
Kunt u die lijn zien? Geloof heeft net toen toegeslagen, want zij, die jonge man die daar ginds zit, wat golvend haar, hij heeft ergens met u te maken.
That's true, young man. Your faith touched something.
Dat is waar, jongeman. Uw geloof heeft iets geraakt. U lijdt aan een hernia. Dat is juist. En u komt ook uit Cincinnati. Dat is waar. Gelooft u? Een kleine dame haalde haar schouders op. Ze zit hier met een roze hoed, een sjaal om haar heen. Ze heeft problemen met haar ogen. Dat is juist. En zij komt uit Cincinnati. Dat is juist. En laat me u dit vertellen. Gelooft u dat ik Gods profeet ben? Ja, u bidt voor een echtgenoot die begint te drinken. Hij ging vroeger naar de kerk en was een christen, maar hij is teruggevallen en drinkt nu. Dat is zo spreekt de Heer. Dat is juist. Wel, steek uw hand op als het juist is. Dus in orde. Die kleine dame die daarnaast u zit, leidt aan een nerveuze aandoening. Zij komt ook daar vandaan. Maar wat u veel harder dan ooit nodig hebt, u gaat naar de kerk, maar u bent nog geen echte christen geworden. Dat is juist. Wilt u hem nu aannemen als uw persoonlijke redder, aangezien hij daar is? Zo ja, wuif dan met uw hand naar hem en vaart hem nu. God zegene u. Uw zonden zijn vergeven. Gaat u in vrede en uw nervositeit is weg. Amen. Ga naar huis en wees gelukkig in de naam van de Heere. Gelooft u? Alle dingen zijn mogelijk voor hen die geloven. Nu, ik voelde een vibratie daarachterin. Geen vibratie, maar een geest die zegt dat ik hun gedachten lees. Dat doe ik niet. Wees voorzichtig, dat zal tot u komen. Hier, deze man hier, leg uw hand op de mijne, meneer. Ik zal niet eens naar u kijken. Als de Heer Jezus aan mij zal openbaren wat uw probleem is, zult u dan uw genezing aannemen of wat u ook nodig hebt? Zult u dat doen? Deze man hier, zult u dat? Hartkwaal. Nu, ga en wees genezen. De Heer Jezus maakt u gezond. Als u gelooft met heel uw hart, mag u gaan en gezond wezen. God zegen u. Kom. Nu, deze dame hier. De vrouw heeft een geest des doods over zich, want ze heeft kanker. Gelooft u dat de Heer u zal genezen, zuster? O dierbare God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Deze arme kleine vrouw is gevangen in de klauwen van de duivel. Een donkere schaduw hangt vlakbij, maar wij dagen deze demon uit in de naam van de Heere Jezus. Kom uit van de vrouw en mogen zij gaan en gezond wezen door Jezus Christus naam. Amen. De Heere zegene u, zuster. Ga en twijfel niet. Indien gij kunt geloven, gelooft u? Heb gewoon geloof. De Bijbel zei, indien gij kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk. Maar het is de enige manier waarop het kan worden gedaan.
We are strangers to each other, sir. But the Lord knows both of us.
Wij zijn vreemden voor elkaar, meneer, maar de Heere kent ons beiden. Als Hij mij zal openbaren waarvoor u hier bent, zult u het dan ontvangen? U heeft een maagkwaal. En nog iets, u bent een zondaar. U hebt de Heere niet als uw redder aangenomen. Wilt u Hem aannemen als uw redder? Hef uw handen naar Hem omhoog. Neem Hem als uw redder aan en ik verklaar u in de naam van Christus genezen van uw maagklachten. Ga en zondig niet meer. Amen. Wees genadig, de levende God. Gelooft u dat God u geneest van die hartkwaal? Ga dan daarheen en word gezond in de naam van de Heer Jezus. Heeft de kleine dame die hier zit, met een zwarte jas aan, bril op, heeft u een gebedskaart, dame? Nee, er is iets mis met uw oren waarvoor u wilt dat ik bid en u hebt ook last van uw darmen. Is dat juist? Goed, het is nu voorbij. Ga, geloof. Indien gij kunt geloven. U wilt gebed voor iemand, niet waar? Een zuster. In een inrichting. O, eeuwige God, zend uw zegening naar deze persoon en mogen zij genezen worden. Sta het toe, o Heer, want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Vind het zoals u geloofd hebt. Mijn broeder, twijfel niet.
If thou canst believe, are you believing? Oh, what a glorious time it could be for all.
Indien gij kunt geloven, gelooft u? O, wat een glorieuze tijd zou het voor allen kunnen zijn als u zou... Er lijkt een licht te zijn rondom de vrouw die wat zwaar gebouwd is en naar mij kijkt, hier achterin. Het is de dame aan de binnenkant. Het beweegt zich van haar vandaan, want deze dame is zojuist genezen. Maar de volgende dame heeft iets, een bloeddruk of zo, lage bloeddruk. Gelooft u dat de Heer u gezond zal maken, dame? Indien gij kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk. Gelooft u het, dame, die daar rondkijkt? Gelooft u het met heel uw hart? Ja, aanvaardt u het? Goed dan, u kunt gaan en gezond gemaakt worden in de naam van de Heere Jezus. De man die hier zit aan het bidden, wilt u dat ik u vertel wat u zegt?
Lord, heal me that scientist. All right, he does it in the name of the Lord Jesus. If thou canst.
Heere, genees me van die sinus. In orde, hij doet het in de naam van de Heere Jezus. Indien gij kunt geloven. Gelooft u dat God de hartkwaal van u zal wegnemen en u gezond kunt gaan? O Heere, zend uw barmhartigheden en kracht en zegen deze arme man, Heere, en maak hem gezond. Door Jezus Christus' naam vraag ik het. Amen. Geloof het nu, twijfel niet, alle dingen zijn mogelijk. Artritis is geen slechte zaak voor God om te genezen. Gelooft u dat hij het zal doen? O Heer, ik bid dat in de naam van Jezus, dat u uw geest op deze dierbare vrouw zult zenden en haar volledig gezond zult maken. En mogen ze naar huis gaan, verblijd en gezond worden, zonder enige twijfel, maar gelovend dat dit nu plaatsvindt.
We ask it in Jesus' name. Amen.
En dat zij zal hebben wat zij geloofd heeft. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen.
Do you believe with all your heart?
Gelooft u met heel uw hart? Dan kunt u hebben waar u om vraagt.
Way back yonder in the corner.
Helemaal achterin in de hoek.
There is the angel of the Lord standing back there.
Daar staat de engel des Heeren daar achterin. Een licht. Als u kunt geloven, u daar, ongeveer 3 rijen aan deze kant, vanaf de achterkant, zo goed als ik vanaf hier kan zien, is het ongeveer de tweede persoon in de rij, die daar aan het bidden is, met een darmkwaal. Gelooft u dat God u zal genezen? In orde, u kunt krijgen waar u om vraagt. Leg uw handen op die man daar naast u, want hij is aan het bidden met een amandelaandoening. Als u met heel uw hart zult geloven, kunt u hebben waar u om vraagt. Amen. Gelooft u? De Heer Jezus, precies in zijn op deze tijdstip, kan ieder van u volkomen gezond maken als u het kunt geloven.
Dan leg uw handen op elkaar, just a minute.
Gelooft u het? Leg dan uw handen op elkaar, even een ogenblik, en ik zal u de heerlijkheid van de Heere tonen. Nu, of broeder Woods of Billy, één raakt mij in de rug, waardoor ik weet dat het bijna tijd is. Ze zullen mij niet veel langer laten staan, want mijn kracht is op.
I said just a little while ago, if God would come and would manifest himself.
Ik heb zojuist gezegd, als God zou komen en zichzelf zou manifesteren, als hij zou bewijzen, door een ervaring, dat hij de Heere God is, dat hij dezelfde is gisteren, heden en voor immer, dat u dan geen enkele reden zou hebben om te twijfelen, nog in mijn boodschap vanavond, iemand van diegenen die ooit Gods tegenwoordigheid hebben gezien. Hoe kon Filippus twijfelen? Hoe kon Nathanael twijfelen? Hoe kon de vrouw met het bloedverlies dat? Zij kon niet twijfelen. Ze had hem aangeraakt en hij had aan haar geopenbaard waarvoor ze hem had aangeraakt. Kijk niet naar de grootte van de kerk of hoe het eruit ziet. Kijk niet naar de kleine gemeente, want we zijn allemaal gewone mensen. Maar denk aan de gezegende Heere, wiens tegenwoordigheid hier is, die zich levend toont. Geloof hem nu en u kunt alles hebben waar u om vraagt en gelooft. Nu, hij kan hier net zo genezen, zijn tegenwoordigheid, u bent al genezen. Er is maar één ding dat u ervan weerhoudt om het te ontvangen, dat is ongeloof. Laat dat nu meteen los. Betwijfel het niet langer. Gooi het weg. En neem de Heere Jezus aan als uw genezer. Kijk wat er gebeurt. U zult verblijd uit dit gebouw gaan, want u bent nu in de tegenwoordigheid van de Heere Jezus. Niet omdat u in dit tabernakel bent, maar omdat Hij ons is komen bezoeken. Niet omdat ik de prediker ben, of deze, of mijn broeder Neville, of een van deze andere christenen. Niet onze aanwezigheid, maar het is Zijn tegenwoordigheid. Het is onfeilbaar, het is de Bijbel, het is de waarheid. Gezegend zij Zijn naam. Ondanks dat Hij zei in ons eigen land, onder ons eigen volk, heeft genade het vanavond overreden, omwille van de nabijheid van de tijd. Het einde is op handen. Hij beloofde dat wanneer deze dingen zouden beginnen te gebeuren, dat de eindtijd nabij zou zijn. Geloof het nu, terwijl ik bid. De Bijbel zegt het krachtig, vurig gebed vermag veel. Laten wij dus bidden terwijl u voor elkaar bidt, terwijl u elkaar de handen oplegt. Heere, Gij zijt onze schuilplaats geweest in elke generatie. Gij zijt onze toevlucht geweest. Lang hebben wij op u gewacht. Lang heeft deze protestantse kerk verlangd om de dag te zien dat zij op haar voeten kon staan. Toen de kleine groep die terzijde is geschoven, omdat ze niet zouden meegaan met het ongeloof van de ongelovigen die zich hebben samengespannen. En zij hun uitdaging maakten dat het kleine vuur dat enkele jaren geleden begon te vallen, uiteindelijk uit zal gaan. Maar wij zijn zo blij om onze grote kapitein, David, die vanavond in ons midden staat en de vijand uitdaagt. O Heere God, we zouden dit gebed van geloof willen bidden voor elke persoon hier. Laat hen nu op dit moment weten dat uw grote tegenwoordigheid hier is. Om over dit hele gehoor te trekken en elke persoon te genezen. O grote Heilige Geest, mogen elk hart op dit moment zich verheugen, terwijl Hij hen doopt in de grote tegenwoordigheid van de Heilige Geest. O Satan, je bent verslagen. Kom uit deze plaats en ga weg van de mensen. In de naam van Jezus Christus mogen iedere persoon genezen worden. O eeuwige en gezegende God, sta deze dingen toe door Jezus Christus' naam. Elke persoon die gelooft dat u genezen bent, sta op en geef God de ere. Dank u en de Heere God zegen u, broeder Neville.